zo af en toe vind ik het dan toch nodig dat we ons houden aan het kerkelijke jaar. Dat denkt u nou natuurlijk niet dan, want u denkt het is net een week geleden Pasen geweest. Dat klopt. Maar een week na Pasen zijn we ook terecht in een bijzondere gebeurtenis die ons vermeld wordt eigenlijk min of meer helemaal aan het slot van het Johannesevangelie. De slag om de arm die ik daarbij hield is dat Johannes 21 alsnog spreekt over een gebeurtenis waarbij de Heer Jezus verschijnt aan zijn discipelen en in het bijzonder ook aan Petrus. Dat speelt zich dan af in Galilea. Maar het eigenaardige van dat hoofdstuk is dat het dan toch beschouwd kan worden, uit literair oogpunt namelijk, als een aanhangsel aan het boek als zodanig. Daarmee heb ik hopelijk niks gezegd over of iemand, Johannes of iemand anders, dat jaren later wellicht nog aan het verhaal heeft toegevoegd. Want dat is mijn punt niet. Het punt is dat hoofdstuk 21 op zichzelf staat, omdat hoofdstuk 20 feitelijk de afsluiting is van een verhaal, van een verslag, waarbij je hoofdstuk 21 echt niet zou missen. Bovendien, beide hoofdstukken hebben een soort open eind. Beide hoofdstukken eindigen namelijk alsof ze het boek eindigen. Namelijk hoofdstuk 20 eindigt in vers 30 met: Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Punt. Want als er dan staat, ja, er zijn nog veel andere dingen, maar die zijn niet geschreven in dit boek, ben je dus blijkbaar aan het einde van het boek. Bij de epiloog of zoiets. Toch komt er nog een hoofdstuk achteraan en het eindigt dan op dezelfde manier. Hetgeen bewijst wat ik nu zeg. Zo eindigt Johannes zijn boek. Namelijk in 21 vers 25. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen. Punt. Waarbij in beide gevallen niks vermeld is over wat wij dan noemen de hemelvaart van de Heer Jezus, of hemelvaartsdag of iets dergelijks. Het houdt hier gewoon op. Na de opstanding verschijnt de Heer aan zijn discipelen, dat is hoofdstuk 20. En in laatste instantie ook inderdaad aan de laatste, namelijk aan Thomas. En dat was dan het einde van het verhaal. Hebben jullie dat tot zover? Oké, er komt nog een hoofdstuk, maar dat is ook niet meer in Jeruzalem of omgeving. Dat is dan in Galilea. En daar is wel een soort samenhang met het voorgaande, natuurlijk. Maar aan de andere kant is ook een scheiding. Het is als het ware een verhaal met een andere achtergrond. Niet die van Jeruzalem, maar van de zee van Genezareth of van Tiberias of de Galische Zee of het meer van Galilea. Of hoe je het maar noemen moet. Wel ook met een stuk over een apostel die ook niet helemaal betrouwbaar leek. Dat weten wij van Thomas, want daar wilde ik het met u over hebben. Het is zelfs een uitdrukking geworden in onze Nederlandse taal. Een ongelovige Thomas heet dat dan. Hè? Thomas per definitie is ongelovig. Ik vind het een ongelukkige woordkeus, maar daar kom ik wel op. Maar Thomas was dus ook een beetje twijfelachtig. Maar Petrus was dat ook, zelfs nog iets ernstiger, toch? Nee, het was van andere orde, maar het was toch een afwijzing. Waarbij Petrus tot drie keer toe zei iets als: nee, ik ken hem niet, nee, ik ken die mens niet. En nog eens een keer, weet u nog? Waarna de Heer aan Petrus verschijnt en hem drie keer vraagt: Ook drie keer. Dat is die haan die drie keer... Maar goed, dat weet u langzamerhand. Hè? Ook drie keer van hebt gij mij lief? En Peters antwoord is ook drie keer ongeveer hetzelfde. En de opdracht die hij meekrijgt ook. En daar danken wij het pausdom nog aan bij nader inzien. Even later pas ingesteld overigens, maar daar willen we het niet over hebben. Dat is een trieste aangelegenheid eigenlijk, alles bij elkaar. Ik vind het geen onderwerp, dus daar hebben we het dan maar niet over. Maar u weet, Peters was de man die de sleutel toegezegd kreeg. Maar dat was in Matthäus 16 al. Trouwens ook niet in Jeruzalem. Maar toen maar, sterker nog, het was bij Dan. Bij Dan. Hoe heette dat, Banjas, hoe heet dat daar? Filippi, Caesarea, of hoe dat maar heten mag daar, hè? In het uiterste noorden. Maar goed, daar wil ik het niet over hebben. Maar Petrus kreeg de sleutel toegezegd. Ik zal u toegeven de sleutel. Daar hebben ze van gemaakt dat hij aan de hemelpoort staat met de sleutel aan de poort. En dan kan hij nog bepalen of zijn opvolger op aarde... Of die daar wel in mag. Dat wordt lastig voor Peter. Ik zou het er niet over hebben, maar je ontkomt er toch niet aan. Want ik heb in alle ernst nog een poosje zitten kijken en luisteren. Ja, de koning was toch nog niet in Doetinchem, dus ik kon nog wel even. En dan toen heb ik een heel lang verhaal aangehoord over... O heilige Franciscus, bid voor papa Franciscus of zo, bid voor de, iets dergelijks. De zin weet ik niet meer. Een heilige die en de heilige die. Nicolaas zal er ook wel bij geweest zijn. Al was het geen 5 december. En natuurlijk de heilige Maria. En al, hebben jullie dat ook gehoord allemaal, die opzomming? En dan al dat publiek. Er werd hier met zijn heilige aangeroepen. En dan al die mannen met die jurken, dan zal ik maar zeggen. Die dan een bid voor de paus of zoiets. Voor het zielenheil van... ik weet niet meer hoe de tekst luidde. En dat ging maar door en dat ging maar door en dat ging maar door. En, ja, zo vul je je tijd wel. En dan vind ik het triest. God schijnt van geen kant te bewegen te zijn... zodat al die heiligen moeten opgeroepen worden... om alsnog een goed woordje te doen... voor iemand die dan toch al... een carrière gemaakt had als opvolger van het plaatsvervangend hoofd der kerk. Mij ontgaan die dingen. Ik doe mijn best er iets van te begrijpen. Dat meen ik echt. Maar ik begrijp het niet. Ik snap niet dat weldenkende mensen daar zulke opvattingen op na kunnen houden. Maar ja, dat deden ze met Baal ook. Hè. De hele dag maar zeuren of Baal alsjeblieft het vuurtje wilde aansteken of zo. En die was ook niet in beweging te krijgen. Hè? Heb je daar nooit zulke gedachten? Ik kan daar niet bij. Met goed fatsoen kan ik er niet bij. Nee, waar ik respect voor heb, is dat je dan toch minstens om de 5 minuten iets te horen krijgt over het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, hoor. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Vreemd genoeg. Want vreemd blijf ik het vinden, zolang je aan het kruis hing, zal ik maar zeggen. En bij de Roomse hangt die aan het kruis, althans dat is wat ze laten zien, is er natuurlijk helemaal geen zaligheid. Dus het is in zichzelf inconsistent, het blijft niet staan. Maar, ja, ik weet het niet, maar ik heb er verder niks mee. Maar goed, die arme Petrus, denk ik, wiens naam misbruikt wordt... om van die van de Heer maar te zwijgen dan. Maar dat gaat over Petrus, die de Heer drie keer verloochend had. Maar dat is hoofdstuk 21 en daar eindigt het mee. En hoofdstuk 20 eindigt met Thomas, die spreekwoordelijk ongelovig was... want de discipelen zeiden tot Thomas... De Heer is waarlijk opgestaan op woorden van die strekking. Wij hebben de Heer gezien, zeiden ze tegen Thomas in vers 25 van hoofdstuk 20. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen... en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde. Hij vertrouwde zijn eigen ogen ook al niet. Hij moest ook nog vingerspitsen gevul aan de dag leggen, zal ik maar zeggen... Indien niet, dan zal ik geenszins geloven, zei hij. En daarom heet hij ongelovig. omdat hij de mededeling omtrent de opstanding van Christus, althans aanvankelijk, niet aanvaarde. Er zijn mensen die aanvaarden dat nog niet, die noemen zich wel christelijk, noemen zich ook gelovig, maar geloven het ook niet. Vreemd genoeg, maar ja. Thomas. Ik persoonlijk ben geneigd Thomas niet te noemen de ongelovige Thomas. Zowel, hier wordt hij natuurlijk even zo genoemd. Een paar versen verder is dat weer over, overigens. Maar ik vind Thomas typisch iemand die de weg kwijt is. En wie het bedacht heeft, weet het niet. Maar ik vind het wel aardig dat men het bekende navigatieprogramma zo genoemd heeft. Hè? Dat heet Tom Tom, dat weet u toch, hè? En Tom, van het Hebreeuws, even nadenken, Taam is het. Dat betekent, dat wordt vertaald met tweeling. Zeker in de Statenvertaling, waar het maar voorkomt. Tweeling, dat is wat zijn naam, Thomas, betekent. Mocht je die missen, omdat je denkt, ja, maar Thomas, dat is toch iets met een S aan het M, dat is wat anders. Dan moet ik je zeggen, nee, dat is een Griekse uitgang. Maar voor de aardigheid staat er ook bij dat de man ook Didymus genoemd wordt. Staat hier nou net even niet, in dit schriftgedeelte, maar hiervoor staat het er steeds bij. En Didymus, dat is dan weer Grieks voor een tweeling. Dus inderdaad, wij kennen maar één man, hij heet Thomas, maar zijn naam duidt op een tweeling. En hoe heet het navigatieprogramma? Tom, Tom. Daar heeft iemand over nagedacht. Ik weet niet wie, het moet een grapjurk geweest zijn. Maar ik vind hem wel grappig. Want u weet hoe het is met Thomas. Wij vinden Thomas in Matthäus, Marcus, Lucas eigenlijk alleen maar genoemd in de opsommingen van de apostelen. In Handelingen 1 trouwens ook. Wordt niks over hem vermeld verder. De enige die wat verder over hem vermeld is Johannes. En dat gebeurt in Johannes 11. Vers 16. Daar wordt mededeling gedaan over Lazarus, die ziek is en de Heer komt niet. En daarna wordt mededeling gedaan dat Lazarus reeds is overleden. Waarbij de Heer daarover zegt, nou ja, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken, dat is vers 11. En dan zeggen de discipelen, nou ja, als hij slaapt, dan wordt hij wel weer wakker. En dan meldt Johannes in vers 13, doch Jezus had gesproken van zijn dood. Maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. En dus zei Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven. En ik ben blij om uwentwil dat ik ben daar niet geweest, enzovoort. Maar opdat gij geloven moogt, doch laat ons tot hem gaan. Opdat gij geloven moogt. Oké. En wie krijgen we dan geïntroduceerd? Thomas. Dus toch ongelovig. Maar let op wat hij zegt. Thomas dan, genaamd Didymus. Je kan het niet missen. Twee keer de naam. Twee keer dus een tweeling. Of zoals de Statenvertaling het opvat, tweelingen. Het is altijd een meervoudsvorm. Dat is heel lastig voor de wiskundigen onder ons, maar zo is het nou eenmaal, tweelingen. Thomas dan, gezegd Didymus, tweelingen, zei tot zijn mededischipelen, laat ons ook gaan. Nou, dan gaan we maar met hem mee, opdat wij met hem sterven. Want het idee was dat het in Judea, en zeker in de buurt van Jeruzalem, want dat is Betanië, dat het daar levensgevaarlijk was, omdat men zocht Jezus en zijn discipelen, uiteraard, te doden. Dat was de aanleiding voor de loochening door Petrus, toch? En hier is het Thomas, die zegt het dus heel cynisch. Nou ja, dan gaan we ook maar en dan gaan we maar allemaal tegelijk. Of zo. Hij is de weg kwijt. Nou ja, de weg loopt bij Thomas dood. In de dood. Dan begrijpt u toch, wat is dat? Net als Lazarus, het eindigt in de dood. Jezus gaat ook naar Jeruzalem, naar Judea, zal ook sterven, denkt Thomas, daar had hij nog gelijk in ook natuurlijk. En dan zegt de man ook nog, nou, dan wij ook, en dan is dat allemaal, de weg loopt dood, bij de tom-tom. Ik vind hem wel grappig eigenlijk. De man is de weg kwijt. Daarna wordt hij weer genoemd in hoofdstuk 14. Dan zijn we dus inderdaad een paar dagen verder. Nou ja, we weten niet hoeveel dagen hoor. Want Johannes in zijn verslaggeving geeft maar enkele voorvallen uit het leven van Jezus. Heel selectief. Maar niettemin, in Johannes 14 zijn we inmiddels, sinds hoofdstuk 13 namelijk, in de zogeheten opperzaal. Dat wil zeggen, in de zogeheten nacht dat hij verraden werd. En toen zei hij de bekende woorden, althans bij ons evangelischen, de woorden in het huis mijns vaders, dat is Johannes 14 vers 1, in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Oké, het gaat weer om geloof. Maar ja, dat is het hele Johannes-evangelie natuurlijk. Hè? Er staat dus in vers 1. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. Dat wil zeggen, als je in God gelooft, geloof je ook in de Heer Jezus. Want God heeft van de beginnen gesproken, van het begin des boeks, van de rol des boeks, gesproken over de Heer Jezus Christus, daar komt het tot mee in. En dan verder, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij zegt er niet bij, en ik ga uw plaats bereiden in het huis des vaders. Dat is wel de meest voor de hand liggende lezing. Het is ook correct natuurlijk, maar dat zei hij er niet bij. Want kijk, wij denken, ja, dat gaat over de hemel. En hoe weten wij dat? Ja, omdat wij liederen hebben. Wij zijn op reis naar het paradijs, het Jeruzalem daarboven. En in het vaderhuis, en in het vaderhuis, daar is vreugd, vreugd, vreugd. Kortom, dat is ons jargon, ons idioom. We hebben de Bijbel teruggebracht tot enige vaste termen. En één daarvan is het vaderhuis. Waar hebben we dat vandaan, die uitdrukking? Johannes 14, noem nog eens wat. Nee, weet ik ook niet. Schiet me in ieder geval niet te binnen. Dan zit ik er wel eens naast, maar ik schiet mij ook niks te binnen. Zo'n vaste Bijbelse term is dat niet. Zie? Maar ik ga heen, in het huis mijn vaders, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn mocht waar ik ben. En waar ik heen ga, want ik ga op dat vers niet in. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. En als je het niet weet, vraag ik het aan Thomas. Maar dat gaat niet, hè. Aan Tom Tom. Want er staat, Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Terwijl de Heer zei, waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. En Thomas zegt, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij dan de weg weten? Kortom, Thomas is de weg kwijt. Kent de toekomst niet. Dus die kent natuurlijk wel dat lied van, waarheen leidt de weg die wij moeten gaan. Ik vind het een verschrikkelijk lied. De inhoud van de tekst is nog tot daar aan toe, maar de muziek is die van Amazing Grace. Dat vind ik bij elkaar compleet vloeken. Met excuses aan Mieke Telkamp of wie het maar was. Mieke toch? Die wist het natuurlijk ook niet. Die kwam uit Twente, dus die was Rooms-Katholiek. Dus ja, die had er dus helemaal geen idee van. En de platenmaatschappij laat het goede mens zoiets zingen. En dan, waarheen leidt de weg? Het is een heel populaire hit geweest. Misschien nog wel, dat weet ik niet. Maar bij begrafenissen dan, hè. Waarheen leidt de weg? Men schijnt het niet te weten. Maar ja, dat heb je als Thomas. Die wist het niet. Die tweeling. Ach, het was er maar één, maar ja. Hé, het is zo. Die tweeling wist het niet. Wij weten het inmiddels wel, daarom hoef ik het niet uit te leggen. Het is naar de hemel. Hè? En daar is ons plaats bereid. Dat is al lang klaar trouwens. Het is jammer dat men dat ook niet begrepen heeft. En dat onze liederen dat soms ook in stand houden. Het idee van dat hij ons aan plaats bereiden is. Want dat heeft hij al lang gedaan op eerste paasdag. En toen kwam hij ook weder. En toen nam de Heer de zijnen tot zich. Hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. En sindsdien zijn wij met hem opgestaan en met hem gezet in de hemel. En in de praktijk van ons leven hebben we de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. Door, enzovoort. Dat was Efeze 3 en Hebreeën 10, Hebreeën 4 ook trouwens, Efeze 2. Noem maar op, dat is allemaal al gebeurd. Nee, weet je hoe dat komt? Omdat men leest, dan kom ik weder. Dan zeggen we, aha, de wederkomst. Dat komt omdat het een van onze trefwoorden is uit ons idiom. Vaderhuis, wederkomst. Maar we zijn de betekenis van die termen kwijtgeraakt. Net als die van zaligheid. We denken dat zaligheid betrekking heeft exclusief op onze wedergeboorte. Maar het is niet zo, het heeft ook betrekking op wat er verder volgt. Op wat de Bijbel dan noemt eventueel de zaligheid der ziel. Het is een veel breder begrip. Net als het woord evangelie. Evangelie is gewoon de prediking van alle aspecten van wat God beloofd heeft. Het nieuwe verbond namelijk. Zie? Het zijn veel ruimere begrippen dan onze benauwde, bekrompen religieuze opvattingen. Dat is jammer. Want je raakt een boel kwijt, hè? Nou goed. Thomas dus. Hoofdstuk 14 van Johannes. En daarna komen we hem tegen, inderdaad, alleen in hoofdstuk 20. En natuurlijk in de opsomming in hoofdstuk 21, vers 2. Er waren er samen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus. Leuk, hè, hoe het daar staat. Die twee die twijfelachtig waren, Petrus en Thomas, die worden als eerste genoemd. Daar in Galilea, rond het meer, bij die wonderbare visvangst. Maar daar ging ik het niet over hebben. Ik moet de draad opnemen bij vers 25. De Heer kwam namelijk bij zijn discipelen in de opperzaal. En daar waren er maar 10. Er waren er 2 niet. En 10 wel. Bij dat soort gebeurtenissen en dat soort getallen moet je meteen denken, waar heb ik dat toch meer, waar ben ik dat meer tegengekomen? 2 en 10. En het antwoord is, dat is de klassieke verdeling van de 12 stammen van Israël in een 2-stammenrijk en een 10-stammenrijk. Hebben jullie nog? Gewoon even voor de aardigheid waar je gedachten dan heen gaan. Of het iets te doet hier. Nou ja, misschien niet. Maar je zet je gedachten er wel bij even. Hè? Wie waren er dan niet? Thomas niet en Judas niet. Nou, Judas, dat weet u, die man die heet niet voor niks Judas. Die was trouwens ook niet meer in leven inmiddels. Judas is een beeld van het ongelovige Joodse volk dat onder het oordeel van de Heer terecht zou komen. Dus hij is een beeld van het tweestammenrijk, dan wel het Joodse volk dat verstrooid zou worden en waarbij een einde gemaakt zou worden aan hun nationale bestaan. Dat is toch gebeurd met het Joodse volk. Die heb je toch, hè? Dat is Judas. En die andere die er niet bij is, dat is Thomas. En Thomas, die dus aanvankelijk dus niet erbij is en niet tot geloof komt, maar later wel, een week later, is dus net zo goed een beeld van het Joodse volk. Maar als het Joodse volk wat in de toekomst alsnog tot geloof zal komen, als het inmiddels gezien en getast heeft. Volgens de woorden Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, vers 29, zo hebt gij geloofd. Let op dat de naam Thomas er weer tussen staat. Had niet gehoeven, maar we worden er weer mee geconfronteerd. Omdat gij mij geloofd hebt, tweeling, zo hebt gij geloofd. Zalig zij die niet zullen gezien hebben en zullen geloofd hebben. Nochtans, daar heb je die tweedeling. Maar u begrijpt toch hoe dat dan zit. U begrijpt toch dat Thomas een beeld is van het Joodse volk. Dat pas later, als volk, tot geloof zal komen. En bij nader inzien, inderdaad, na zeven. Want zo gaat het verhaal verder, hè? Thomas zegt, ik geloof het niet, ik moet het zien. En dan staat er in vers 26, en na acht dagen, dat is de inclusieve rekenwijze, kortom, het is een week. Die kent u toch, hè? Inclusieve rekenwijze. Na zeven, maar de eerste dag telt mee en de laatste ook, dan heb je acht dagen. Dus het is toch niet moeilijk? Oké. We doen het een beetje snel vandaag. Leviticus 12, de eerste verse. Als een vrouw, of wat er maar staat, als een vrouw een knechtje zal gebaard hebben. Want een kind verschilt in niets van een dienstknecht. Daarom heet het een knechtje. Een boy. Een garçon. Een petit garçon. Ja. Als het een knechtje gebaard zal hebben, zal zij zeven dagen onrein zijn. En dan? En op de achtste dag zal het vlees zijn er vooruit besneden worden. Maar u begrijpt dat toch gewoon is een week later. Op dezelfde dag van de week, maar dan in de volgende week. En daarnaast dan zal het vlees zijn er vooruit besneden worden. En daarna zal zij nog 33 dagen blijven in het bloedharen reiniging. Tot het heiligdom zal zijn niet komen en wat er maar staat. U leest dat maar eens na. Zodat je daar inderdaad hebt 7 en 33 bij elkaar 40. Maar als die 7 om zijn, ben je op de 8e. Dat is hier ook zo. Dus het gaat precies om 1 week. Kijk, 1 week hiervoor en week voor Pasen. Toen was het ook de eerste dag der week. Overigens. Toen vond plaats, God, daar gaat ons jargon weer. Toen vond plaats de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Daar had ik dus 14 dagen geleden met u over moeten spreken, maar dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb gezondigd tegen het kerkelijke jaar. Palmpasen. En ik heb het niet gedaan, want nou, doe maar. Maar we hebben het er nu dus over. Want dat was natuurlijk geen intocht in Jeruzalem. Ik doe dat kort, want u hebt het verhaal waarschijnlijk van mij wel eens eerder gehoord. Maar lezen Lucas 19, dan heb je de uitgebreidste versie ervan. En er staat uitdrukkelijk dat het weliswaar een tocht was op de Olijfberg, tot op de top van de Olijfberg en dus daarvoor. Dat wil zeggen, voordat men Jeruzalem maar in beeld kreeg, zongen ze die liederen en de lofzang en psalm 118 dus. En reed de Heer op een ezel, het jong ener ezelsveulen, waar er nooit iemand op gezeten had. En bekleed met de klederen van de discipelen, gezegende zij die komt in de naam des Heeren, Hosanna. En wat het maar was, dat was een optocht. Het was ook op de Olijfberg, maar het was geen intocht, het was een optocht. En hij hield op toen men Jeruzalem in beeld kreeg. Kennelijk 's morgens. Ja, begin van de dag. Het ziet er fantastisch uit, tot vandaag. Jeruzalem in beeld en dan staat er. En toen begon de Heer Jezus spontaan te wenen. Toen hij de stad zag. Per slot was hij een profeet. Dat zegt Petrus, dus dat is zo. En hij zag wat Jeruzalem overkomen zou. Uiteindelijk zelfs op dezelfde datum. En daarom wees hij naar de datum. Hij zei tegen Jeruzalem, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag. Hoeveel keer staat er nou dat het over die dag ging? Of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag. hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu, welke dag? Nu is het verborgen voor uw ogen, want die vijanden zullen belegging rondom u slaan, enzovoorts. En de rest van de dagen ging het over, hier zal geen steen op steen gelaten worden, tot aan de dag dat de Heer gekruist werd. En u dichtgemetseld is tegenover Gethsemane, u weet wel, de zogenaamde Schone Poort, de Oosterpoort, of hoe je die maar noemt, met die islamitische begraafplaats daarvoor. Dat heb je toch wel eens gezien? Nou, op een foto dan, je kan het niet missen hoor. Als je een foto neemt vanaf de Olijfberg met Jeruzalem, dan staat het erop. En dan zeggen ze echt, dan gaat hij daardoor de stad binnen en dan breken de 1000 jaren aan. En, vergeet het maar rustig. Vergeet het maar. Denk dat het dezelfde datum zal zijn. Dat is geen punt nu, maar ik denk dat het dezelfde datum is. De 10e van de eerste maand. De dag van het in huis nemen van het paaslam. De dag van de doortocht door de Jordaan onder Jozua. Er zijn nog een paar gebeurtenissen, maar goed, daar ga ik het niet over hebben. Die dag, bovendien de laatste dag van de 69 weken van Daniël, met nog 1 week, een week is 7, met nog 1 7, nog 1 week te gaan. Maar op die dag werd de klok stilgezet. Deze uw dag. Ooit zal die dag weer aanbreken, maar dan aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan wordt vervuld wat de Heer toen zei. Hier wordt geen steen op steen gelaten. Jeruzalem zal verwoest worden. En dan gaat de Heer niet met een gelovig overblijfsel, vrolijk zingend met palmtakken zwaaiend Jeruzalem binnen. Er is geen Jeruzalem meer. Het is het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is het laatste vers, vers 27 van Daniël 9. Vers 26 moet je ook meelezen eigenlijk. En als huiswerk zeg ik altijd, krijg je daarmee, hoe vaak staat daar het woord woest? De verwoesting zal verwoest worden, want er komt een verwoester en het is vastbesloten verwoestingen enzovoort. Dat staat er allemaal. Ik kan die zin niet onthouden, dat is veel te ingewikkeld. Maar kijk maar na. Jeruzalem zal verwoest worden. Sterker nog, er zal in het hele land geen leven overblijven. Vandaar dat Ezechiël 39 vertelt dat men daarna 7 maanden nodig heeft. 7 maanden nodig heeft om de lijken uit het land te verzamelen en te begraven. Het land af te zoeken en een paaltje, een bordje te zetten bij hier ligt 1 lijk. En dan weer verder zoeken, zodat er een ploeg achter, staat er allemaal, dat er een ploeg achteraan komt om die lijken te begraven. Kunt je voorstellen, 7 maanden. Hoe groot is dat land eigenlijk? Nou ja, dat is wat gaat gebeuren in de toekomst. Maar neemt niet weg dat als het Joodse volk officieel, ik zei officieel, als het Joodse volk officieel de naam des Heren aanroept, en u weet al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Als dus de hoogste vertegenwoordiger, of althans de hoogste aanwezige vertegenwoordiger, de hoogste overlevende vertegenwoordiger van het Joodse volk, de naam des Heren zal aanroepen in Jeruzalem, of dat nou de president is, of de voorzitter van de Knesset, of de inspecteur-generaal van het leger, of dat weet ik allemaal niet, maar zoiets. Als die man die dan dus het Joodse volk kan vertegenwoordigen juridisch, de naam des Heren aanroept, gebeurt dat op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Maar het is wel dan de officiële, ik zei officiële bekering van het Joodse volk. Heb u dat? Ik heb het niet over Joden, ik heb het ook niet over een meerderheid, ik heb het niet over alle, ik weet het niet. Ik weet alleen, dat is de officiële bekering van het Joodse volk. Begrijp je me goed? In de dagen van Jezus, Handelingen 1, 2 en wat er verder volgt. Apostelen waren er duizenden gelovigen in Jeruzalem. Hoe groot was die bevolking eigenlijk van Jeruzalem? Hoeveel waren er dan niet gelovig in Jeruzalem? Maar dat is het punt niet. Er wordt niet democratisch gedacht en per hoofdelijke stemming. waar het over gaat, is het volk officieel en juridisch. En dat wordt bepaald door de regering en eigenlijk door de koning. Maar ja, die is er niet, dus dan wordt het de hoge priester. En als die er niet is, moet het iemand anders worden. Die het volk kan vertegenwoordigen. Zoals eens Mozes deed naar de Heer toe. Zoals eens Salomo deed in zijn gebed bij de inwijding van de tempel. Lees dat gebed maar na. En zoals Daniel deed, ook Daniel 9, maar dan de eerste 23 versen. Dat is het grootste deel van Daniel 9 eigenlijk. Waar Daniel namens zijn volk, niet Israël, maar de Joden, belijdenis deed van hun zonden enzovoorts en de naam des Heren aanriep, een beroep deed op de genade des Heren enzovoorts. En toen kreeg je die profetie over 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Dat wil zeggen over het Joodse volk en hun stad, dat is Jeruzalem. Daar gaat die profetie in zijn geheel over. Maar als het Joodse volk, waarvan Thomas primair dan toch een beeld is, tot bekering komt, zal ik maar zeggen, of tot geloof komt, dan is dat na zeven. En dat is wat die geschiedenis van Thomas dus uitbeeldt. Heb u die? Kijk, Petrus is een beeld van dat deel van het Jodendom dat aanvankelijk de Heer verwierp, maar alsnog tot geloof komt in een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Die dan vraagt, hebt gij mij lief? En elke Jood kan dan ja zeggen. Toch? Dat is gewoon het evangelie. Maar goed. Wat Thomas betreft, die beeldt hetzelfde uit. Want die krijgt ook een ontmoeting met de Heer. Maar het is de uitbeelding van hoe dat volk in de toekomst alsnog tot geloof zal komen. Maar dat is na de zeven. Dat wil zeggen, na de laatste zeven jaar van de totale 490 jaren. Namelijk van de 70 weken van de profetie van Daniel. Hebben u die nog? Dat is niet het eind van het verhaal. Want in het voorbeeld wat ik u noemde, dat is Leviticus 12. Dat noemde ik u om aan te geven dat de achtste dag, dat is gewoon na één week. In dat verhaal gaat het verder met nog 33 dagen die daarop volgen. Want die vrouw is natuurlijk gewoon een beeld van Israël. Het is symboliek, hè? Het is rituele onreinheid. Het is symboliek. Die vrouw is een beeld van Israël. Dat knechtje wat gebaard wordt is de gemeente. Dat dringt ook slecht door omdat wij in ons idioom van de gemeente een vrouw gemaakt hebben. Bij voorkeur één maagd, dan wel één bruid. En dan een knechtje, daar denk je niet meer aan de gemeente dus. Dat is heel jammer, want het is noodlottig misverstand. Het woord gemeente is een vrouwelijk woord, dat is waar. Maar de gemeente wordt voorgesteld als het lichaam van de man. Dat wil zeggen als mannelijk, dat staat er ook. Dat is ook onze aanbeveling, houd u mannelijk. Onze toekomst is die van zoonstelling, priesterschap, koningschap. Dat zijn mannelijke begrippen allemaal. En het idee is dat inderdaad een knechtje geboren zou worden uit de maagd die zwanger is. Dat is in de praktijk, probeer het zo eenvoudig mogelijk te houden, uit Israël. En dat kind, die mannelijke zoon, dat knechtje wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is Openbaring 12. En dan begint het dus een periode van zeven, want dan moet de 70ste week van Daniel nog beginnen na de opneming van de gemeente. Dat is ook precies wat daar beschreven wordt in Openbaring 12. Ik doe mijn best er niet naartoe te gaan, hè. Dat is inderdaad de 70ste week van Daniel die daar begint. En dan na zeven dagen op de achtste dag wordt het vlees zijn er vooruit besneden. Dan zal de gemeente met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Want openbaring in heerlijkheid, dat is een zeer korte uitleg van wat de besnijdenis is. Het is het wegnemen van de bedekking, van de omhulling, de vooruit, enzovoort. Moet ik er nog bij zeggen, 1 Korinthe 15, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, verderfelijk moet onverderfelijkheid aandoen. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Als we het dus beërven willen, moeten we geopenbaard worden met Christus in heerlijkheid. In glans heet dat. Dat is dubbelzinnig, maar dat zoekt u maar eens uit. Dat is op de achtste dag. Net als Mozes die 7 dagen in het donker op de berg zat en op de 8e dag verscheen de Heer aan hem. En toen duurde het nog 33 dagen dat Mozes op de berg was, want hij was er 40 dagen staat er. Hebben we die nog? En wat die vrouw betreft, die de mannelijke zoon baart, na 7 dagen wordt zijn voorhuid besneden, maar de vrouw is nog 33 dagen onrein. Bij elkaar blijft het 40. En hier heb je Thomas. Na 7 dagen komt hij tot geloof, heeft hij ontmoeting met de Heer, ziet zijn wonden enzovoort. En daarna passeren er nog 33 dagen, want ik sla even een bladzijde om, want er staat in Handelingen 1 vers 2, dat de Heer nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft, aan de apostelen namelijk uit vers 2, met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang. En wat gebeurde er vanaf Eerstepaasdag, 40 dagen daarna? Dat is ook het kerkelijke jaar, denk ik. Wat is er 40 dagen na de Eerstepaasdag? Hemelvaarsdag. Dat is verderop in Handelingen 1. Dat is na 40 dagen. Heb u dat? Dus Eerstepaasdag, dan krijg je eerst 7 dagen... tot aan de confrontatie met Thomas en dan nog 33 en dan verdwijnt de Heer, dan is die periode afgesloten. Heb je dat? Er zijn nog meer van die voorbeelden, maar ik ga ze nou niet noemen. Het gaat me maar om een beginsel dat Thomas en zijn ontmoeting met de Heer een uitbeelding is van de bekering van het Joodse volk officieel aan het eind van de 70ste week van Daniel. Ik zei nog steeds officieel, hè? Ja. Men roept de naam des Heeren aan, die verschijnt dan, en dan vragen ze hem, dat is Zacharia 13, onthouden we, dat is Zacharia 13, dan vragen ze hem, wat zijn toch die littekenen in uw handen? En in hoofdstuk 14, maar dat is nog steeds in mijn Bijbel niet alleen dezelfde bladzijde, maar ook nog dezelfde kolom. Daar staat dat de Heer namelijk zal verschijnen als Jeruzalem verwoest wordt. En hij verschijnt omdat ze zijn naam hebben aangeroepen, laatste vers van hoofdstuk 13. En in hoofdstuk 14, Jeruzalem wordt verwoest, maar dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat is omdat ze hem aangeroepen hebben uiteraard, maar Jeruzalem wordt verwoest, dat staat erbij. En dan scheurt die berg en dan zal er een gelovig overblijfsel vluchten uit Jeruzalem naar de woestijn. Daar is immers een plaats aan van God bereid, opdat ze daar zouden. Maar goed, dat is Openbaring 12. Heb u dat zover gevolgd? Dan heb ik er nog één voor u. Want dit heb ik eigenlijk van jongs af aan geweten. Of ik het geleerd heb ergens, weet ik niet meer. Maar dat Thomas een beeld is van het Joodse volk dat in de toekomst alsnog tot geloof zal komen. Ja, dat ligt besloten in zalen zijn die niet zielig gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Want dat slaat op de gemeente in onze dagen. En waar slaat Thomas dan op dat hij eerst gezien moet hebben? Nou ja, zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat is ook Zacharia, maar nog een hoofdstuk eerder. Dat was hoofdstuk 12. Dan heb ik 12, 13 en 14 geciteerd. Maar hoofdstuk 9 had ik ook al. Het gaat daarover, zie uw koning komt rijdend op een ezel. Weet u nog? Zo'n intocht in Jeruzalem. Ligt er allemaal naast, hoor. Maar waarom heet die man nou eigenlijk een tweeling? Dit is iets moeilijker. Maar ja, je staat al, je bent daar al, hè. Ik heb u erop gewezen. Er staat in mijn Bijbel boven hoofdstuk 20 vers 19... verschijning aan de 10 discipelen. Aan de 10. Zonder Thomas. Zonder degenen die de 2 stammen van Israël vertegenwoordigden. Wat vertegenwoordigen die tien dan? Als het dan een betekenis heeft, wat betekent het dan? Het antwoord is, het betekent dat de zaligheid, de Heer, dat die terecht zou komen bij de tien stammen van Israël. Ergens besloten, met de deuren dicht enzovoort. Het is tamelijk geheim, maar toch maar. Ik moet even een paar dingen overslaan die ik niet wil vertellen nu. Omdat ik dan mijn verhaal niet kan afmaken. Waar het me om gaat is namelijk dat deze Thomas niet maar een beeld is van de twee stammen van Israël. Hoewel we dat herkennen. Maar een beeld is van de beide huizen van Israël. Want Israël bestaat nou eenmaal uit twee. Dat heet de beide huizen van Israël. Maar deze Jeremia of Ezekiel of wat het maar is. Het zijn er twee. Het zijn de twee benen van Jacob waarvan er één kreupel was. Weet u nog? Zoiets. Dat zijn de beide huizen van Israël en ze zijn van belang. Omdat God beloften gedaan heeft. Waarvan, één had betrekking op het priesterschap. Eén belofte en die is overgeleverd aan de stam van Levi. Maar de Levieten worden niet als een stam beschouwd met hun eigen grondgebied enzovoorts. Dus waar het gaat om de topografie van het land. Er is niet een deel wat aan Levi wordt toegeschreven. Behalve dan enkele losse steden. 42 losse steden. En in de toekomst Jeruzalem. Maar dat is in de toekomst alleen. Hè? Je hebt daarnaast de 12 stammen. Dat wil zeggen priesterschap bij Levi. Maar dat wordt verspreid onder alle stammen. Koningschap wordt uitdrukkelijk gedeponeerd bij Juda. In ieder geval, op zijn laatst was dat in Genesis 49. Hoewel, de aanloop vind je in Genesis 38 reeds. Met de geboorte van Peres en Zera. Die worden trouwens een tweeling genoemd met de naam van Thomas. Leuk, hè? In Genesis 38 staat erbij. Tweeling. Ja, het is in de Statenvertaling altijd tweelingen. Meervoud. Ik kijk even in mijn aantekeningen of dat klopt wat ik nu zeg. Genesis 38 is dat vers 27. De andere keer was trouwens in Genesis 25 vers 24. Maar dat we tweelingen, dat was Esau en Jacob. En dat ga ik nou niet uitleggen, want dan moet ik uitleggen dat Esau een beeld is van de twee stammen. En dat Jacob een beeld is van de tien stammen. En dat de gemeente, de familie, het volk geboren wordt niet uit Esau, maar uit Jacob. En niet uit de twee, maar uit de tien. En het is niet uit Juda, maar uit Jozef. Daar had ik ook met gemak natuurlijk een hele avond mee kunnen vullen. Maar ja, ik kan niet alles in één keer vertellen, toch? Maar tweelingen. En die andere, want zo kwamen we daar, was in Genesis 38, Peres en Zera, in verband met het koningschap over Israël. Maar over Israël wil zeggen vervolgens over heel de wereld, want Israël zelf is het koninklijke volk over heel de wereld, als eerstgeborene onder de volkeren. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is ook Daniël, maar nu is het Daniël 2. Zie? Dat wil zeggen, God heeft beloften gedaan, inderdaad, aan Juda. Met betrekking tot een koningschap, wat gecontinueerd zal worden. En daarin vind je onderweg dus toch die kwestie van die tweeling. En de vraag, wie is nou de eerstgeborene? Maar goed. En de andere belofte was die van eerstgeboorterecht en dus die van erfgenaam van de naam Israël enzovoorts. Wie is Israël? Nee, niet Juda, niet de Jood, het is Jozef. En dus Efraïm. En als die er niet is of zo, dan wordt het Manasse, zijn broer, als de andere zoon van Jozef. Die worden trouwens geen tweeling genoemd in de Bijbel. Of dat wat uitmaakt? Nou, nee, niet. Wij weten het nu langzamerhand wel, hè? Ja. Goed, daar moet ik ook niet verder op ingaan nu. Waar het om gaat is dit. Wij vinden in de Bijbel Israël uitgebeeld als twee huizen, als twee mannen, ook nog trouwens als twee vrouwen. Ik gebruik de nette termen nu. Twee vrouwen, toch? Ahola en Aholiba. Dus die naam haast niet uit te spreken, want je weet meteen dat er iets niet in orde is. Maar goed, hè? En soms hebben ze helemaal geen namen. Dan deden ze gewoon twee hoeren. Eén met een doodgeboren kind en de ander is levend. En de vraag is, van wie is dat levende kind? Heb je dat? Die twee zijn een beeld van de beide huizen van Israël. De kind is de gemeente, de levende, overlevende. En de vraag is, komt hij uit Juda of komt hij uit Efraïm? Hij komt uit Efraïm. Uit het andere volk. Kijk, dat is wat die profetie, die gebeurtenis voorstelt. Maar nu, wij lezen in de Bijbel dat die twee huizen één zullen worden. Dat twee kudden één kudde zullen worden onder één herder. Dat die twee koninkrijken één koninkrijk zullen worden onder één koning. Namelijk onder mijn knecht David. Dat is Ezechiël 37. Ezechiël 34 mag ook, daar staat het het meest nadrukkelijke. Ach, Jesaja 11 ook natuurlijk. En er zijn er nogal wat, hè. Had ik al gezegd Johannes 10? Oh. Nou ja, daar staat het ook. Maar goed, ze zullen weer één worden. Dat betekent dat ze allebei tot geloof zullen komen. Ze willen twee stammen als de 10. Maar wanneer is nu de vraag, want ik doe het vragenderwijs, wanneer dan komen de 10 stammen dan officieel tot geloof? Nee, in verband met de toekomst bedoel ik. Hè? Niet in verband met onze bedeling. Dat heeft dan geen uitwerking. Dat is achter de rug. Na de opname van de gemeente is dat een voltooide zaak. Dat is niet meer aan de orde. Alle gelovigen zijn weg. Dan begint het opnieuw. De 2 stammen lezen we van aan het eind van de 7e week van Daniël. Maar de 10 stammen dan? Ja, dat lezen wij dus niet. U ook niet, begrijp ik van u. Dus ja, ik heb het ook nooit ergens gelezen. Weet je wat ik wel gelezen heb? In Openbaring 6 zijn wij terecht in de 70e week van Daniël. Uitlopend op de verduistering van zon, maan en sterren en wat het maar was. Hetgeen het einde van de 70e week markeert. Samenhangend met een aardbeving, de kracht des hemels worden bewoond. En het scheuren van de olijfberg en een duisternis dan enzovoort. Dat is het einde van de 70e week van Daniël. De verschijning dus van de Heer op de olijfberg, al staat het er daar niet bij meer in Openbaring 6. Maar dat wisten we al gewoon uit het Oude Testament ook. Begrijp je wel? En dan moet eigenlijk de ellende, de grote verdrukking over de volkeren der aarde nog beginnen. Het is de ondergang van de Joodse staat. Het einde ook van de pogingen van een figuur, de vorst die komen zal, om in Jeruzalem zijn troon te vestigen. Want dat is mislukt. De Heer heeft Jeruzalem verwoest. Dus gaat hij het nu proberen ergens anders, namelijk in Babel. Moet allemaal nog beginnen. Maar het vervolg in Openbaring na de 70e week van Daniël is nog even geen verdrukking, nog even geen ellende over de wereld. Hou ze nog vast, want eerst moeten er 144.000 dienstknechten Gods verzegeld worden. Uit alle stammen van Israël, 12.000 uit elke stam. Waarbij de bediengelegenheid ook maar 12 geteld worden trouwens. Maar goed. 12.000 uit elke stam, dienstknechten Gods enzovoort. Met andere woorden, vanaf dat tijdstip gaat het niet meer over wanneer komen de 10 stammen tot geloof of iets dergelijks. Officieel. Hetgeen dus domweg betekent dat als Juda, de opperman van Juda, het hoofd van de stam van Juda, wie zou ook wezen mogen, de naam des Heren aanroept, vertegenwoordigt hij niet alleen Juda, maar heel Israël. dan vertegenwoordigt hij dus de beide huizen van Israël. Heb je dat? Als het hoofd van de stam van Juda de tempel inwijdt, dat was Salomo, doet hij dat niet namens de stam van Juda. Hij doet dat namens heel Israël. Heb je dat? En waar het gaat om het koningschap, die macht die berust bij de stam van Juda. En als het dus gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus, volstaat het dat de vertegenwoordiger van Juda, namens heel Israël dus, of wie dat nou weet of niet, heeft er niks mee te maken. Hij vertegenwoordigt officieel dus in rechten, omdat dat kan, heel Israël, dat wil zeggen alle stammen van Israël. En dat is het dan. En als u zegt, dat kan toch niet, want die moeten toch eerst nog het evangelie gaan horen enzovoort. Zeggen, ja, dat moeten ze wel, maar dat maakt niks uit, hè. Dat maakt geen verschil. Als onze regering een beslissing neemt, dan hoeven ze niet eerst u en mij te vertellen dat ze die beslissing nemen of genomen hebben of gaan nemen. Dus sommige mensen vinden van wel, dat weet ik, maar dat hoeven ze niet. Dat wil zeggen, wij hoeven het helemaal niet te weten. Soms kunnen we het niet eens weten, omdat het toch min of meer in het geheim gebeurt. Maar het punt is dat zo'n regering alle rechten heeft om dat te doen, om het volk te vertegenwoordigen. Zo goed als dat een mens voor een rechtbank niet zelf hoeft te spreken of gehoord te worden, dan kan zijn advocaat, die hem vertegenwoordigt, die kan dat allemaal regelen. In sommige rechtszaken komen de personen, de comparanten komen daar niet eens aan te pas. Dat zijn de advocaten die dat regelen onderling enzovoort. Omdat het vertegenwoordigers zijn. En in sommige zaken mag je niet eens jezelf vertegenwoordigen. Ook bij ons Nederlandse recht niet. Dat moet via een advocaat, procureur of hoe zo'n man dan bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Begrijp je wel? Wat wij dus krijgen in de toekomst is een officieel aanroepen van de naam des Heren. Dat gebeurt via Juda. Dat is zo. Dat is dus het Joodse volk. Maar Thomas is daar de uitbeelding van, maar hij is wel een tweeling. Het enige wat het kan betekenen is dat het dus inderdaad gaat om de beide huizen van Israël. Zie? Je kunt het niet eens wegredeneren door te zeggen, nou ja, het is een tweeling, omdat eerst krijg je dus de evangelie aan de Joden in onze dagen en dan in de toekomst nog een keer aan het eind van de 70ste week. Want dat is een hele andere omstandigheid. We hebben in onze dagen niet van doen met een officiële bekering van een Joods volk. Dat gebeurt geen twee keer, dat gebeurt echt maar één keer. Maar als het gebeurt, is het mede namens de andere stammen van Israël. Omdat Juda de koninklijke stam is die dus heel Israël vertegenwoordigt. Heb je dat nog? Officieel. Dat deze dingen daarna pas geproclameerd worden aan de leden van het volk. Nou ja, aan de Joden in de eerste plaats, waar ook ter wereld. Kunt u zich voorstellen, er zijn een paar Joden die zijn in Jeruzalem overgebleven. Ik weet niet hoeveel. Maar in die samenhang is het dan iemand die officieel hen vertegenwoordigt en officieel voorgaat in gebed en de naam des Heren, de naam van Jehovah aanroept. Dat weten ze dan toch ook in de rest van de wereld niet. In ieder geval de Joden niet. Dat is voor hen toch ook verbijsterend. Als je zegt, maar er zijn toch wel Joden dan die ook tot geloof gekomen zijn. Dan zeg ik, nou ja, er kunnen er ook niet veel zijn. Maar als ze er zijn, hebben ze gedaan wat hen opgedragen is, zich verzamelen in Petra. Dat is nog een ander verhaal dan, maar in het algemeen. Er zullen er velen zijn die echt geen idee hebben. Dat moet daarna nog gebeuren. Wat is er gebeurd in Jeruzalem? En wat gebeurt er in de maanden daarop? Wie zijn daar ineens in het land bezig om het land te reinigen? Waar komen die vandaan? Begrijp je wel? Dat moet dan uitgelegd worden. moet dan gepredikt worden. En niet alleen aan degene met een Joodse achtergrond, want zo heet dat tegenwoordig, die hebben dan een achtergrond. Een Joodse achtergrond. Maar er zijn er ook die hebben een achtergrond van de 10 stammen van Israël. Los van of ze dat eigenlijk wel weten, want het heeft er ook allemaal niks mee te maken. Zie? Ook als je van niks weet, doet je regering wat het doen wil enzovoorts. Nou, dat is wat in de toekomst ook zal gebeuren. En dat is de betekenis van Thomas hier. Kijk, en dus eindigt het Johannes-evangelie hoofdstuk 20 hiermee met Thomas. Zo van, en in de toekomst zal alsnog Israël, nou, dat zullen we meteen zeggen, Romeinen 11, dan zal alsnog geheel Israël zalig worden. Geheel Israël, ja, bij de huizen van Israël. Daar gaat het in Romeinen 11 ook over. Punt. Maar toch niet, want hoofdstuk 21 gaat daarna over de situatie in onze dagen. Dat wil zeggen, niet over de bekering van Israël, maar over de roeping van de gemeente uit de Volkerenzee. Dat is de wonderbare visvangst in Galië, in Galilea. Heb je die? Dat is de uitbeelding van de situatie onder de 10 stammen van Israël. En voor zover daar Joden of voormalig Joden iets mee van doen hebben, dat is wat Petrus uitbeeldt. En die wordt hier bij gelegenheid aangesteld als herder over de kudde. Dat vinden ze in Rome wel prettig dat ik dit zeg, hè? Maar daar zeg ik het natuurlijk niet om. Waar ik het om zeg, omdat wij weten dat de eerste apostelen, degene die als eerste het evangelie over de wereld gebracht hebben, waren allemaal van Joodse afkomst. En zelfs van Paulus, van wie we dan zeggen, ja, maar hij was een Romein, een heiden en dat soort dingen. Dat is een Romein staatsburgerschap. Jawel, maar hij had ook een Joodse achtergrond. Het is maar waar je camera neerzet. Dat verandert de achtergrond, toch? Nou ja. Dus inderdaad Joods. En dat is wat Petrus uitdrukt. De Joden die eerst niet geloven, maar dan toch wel. Zie? En hoewel de zaligheid van de Joden is weggenomen, waren er toch Joden van afkomst die het evangelie gepredikt hebben in heel de wereld. En daarna verdwijnt de Joodse invloed. Was de bedoeling. Zie? En dat wordt uitgedrukt uiteraard in Paulus. Maar deze wonderbare visvangst, u weet toch goed, het was niet in Judea, maar het was in Galilea. Het was niet aan de linkerkant van het schip, maar aan de rechterkant van het schip, geloof ik. En het was niet 's nachts, maar het was overdag. Het was op alle manieren precies verkeerd om. En dat heb je dan. Hè? We hebben net de ene helft van de tweeling gehad. Of althans het idee van een tweeling. En nu krijgen we, de andere kant draagt nu vrucht. Niet de Joodse kant, maar die van de 10. En zo begon het verhaal dus ook. De Heer verschijnt aan 10 discipelen. En ik weet, ik moet nou weer ophouden. Natuurlijk moet ik ophouden. Maar u weet toch, die opperzaal met de deuren gesloten om de vrezen der Joden. Die waren dus niet binnen, de Joden. Maar als de Joden niet binnen zijn, wie zijn er dan wel binnen? De 10. Heb je dan? Het zijn er 10. En van wie was die opperzaal eigenlijk? Waar die 10 bijeen zijn. Toch? Ja, en een andere keer ga ik u dat dan wel weer eens uitleggen. Het antwoord is natuurlijk, dat staat niet in de Bijbel. Nee, maar er zijn wel aanwijzingen in de Bijbel. En buiten de Bijbel trouwens ook. Dus mijn antwoord is, omdat u dat nou zo vraagt aan mij, zal ik maar zeggen, hè? Toch, daarom ben ik hier. Dus ja, van Jozef. Wie was die Sulk 1? We hebben wel aanwijzingen. Sulk 1 is een aanwijzing. Wie was die Sulk 1 zonder naam? U weet wel, dat was die eerste losse die niet lossen wilde. Sulk 1 heet hij. Die zijn schoen overdroeg, weet u nog? Zulk een. Hé, zulk een. Ja, je kan niet lossen. Ik heb een erfenis. Je mag het niet verder vertellen, want daar hebben ze mij verzekerd dat ik het niet verder mag vertellen. Volgens mij had hij Orpa gelost. Maar dat even terzijde, dat denk ik. Want het arme kind kun je toch ook niet zomaar laten lopen, toch? Als het de moeite waard was om Rut te helpen, hoe zit het dan met Orpa? Nou ja, goed, maar daar zal ik het niet over hebben. En toch geeft dat er alles mee van doen. Van wie was die openzaal? Van Jozef. Jozef? Niet Juda, maar Jozef. Juda was het trouwens niet. En de zaal was van Jozef. En van wie was eigenlijk die hof waarin de Heer Jezus het eerst verscheen aan ene Maria? Dat staat wel in de Bijbel. Dat was de tuin van het landgoed van Jozef. Zijn erfdeel. Jozef. In dat graf waaruit de Heer opstond. Dat was bij de rijken in zijn dood geweest, zegt Jesaja 53. Hoe heette die rijken? Ja, Jozef. Hoe heette dan de vader van de Heer Jezus? De wettige vader, officieel de wettige vader. Jozef. Hoe heette de man die Paulus op zendingsreis stuurde? Iets moeilijker. Jozef. Nee, dat was weer een andere, maar ze heten wel allemaal Jozef. Dat is niet voor niks. Barnabas was dat, bedoel ik. Hè? Die heette Jozef, volgens Handelingen 4, toch? Kijk, om die tegenstelling gaat het. Om die beide huizen van Israël. Hier al wordt gedemonstreerd, of althans vastgelegd in de symboliek, dat Gods plan, Gods beloften vervuld zouden worden vooralsnog. Niet via Juda in de openbaring dus van het koninkrijk van Christus, maar via Jozef in verband met de roeping van eerst een volk voor zijn naam. Want pas daarna, zei Jacobus Handelingen 15, zou je wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Dat is pas later. Dus hier wordt de wissel omgelegd. Vanaf hier hinkt Jacob op het andere been, denk ik. Is dat een goede formulering? Nou ja, zoiets. Maar gaat het verhaal verder via Jozef. Dat wil zeggen via de 10 stammen van Israël. Om daarna in de toekomst weer terug te keren naar Juda en via Juda naar heel Israël. Dat is pas in de wederkomst wanneer het onderscheid tussen die twee dan weer vervalt. Maar er blijft dat Juda is de koninklijke stam. En Efraïm blijft de stam met het eerstgeboorterecht en dus de drager van de naam Israël. Althans de eerste rechthebbende daarop. Zie? En de aardigheid van het geheel, wat ik u nu vertel, is natuurlijk dat daarmee al deze geschiedenissen en deze tamelijk onbenullige details als zodanig ineens een betekenis hebben en ons bemoedigen in onze kennis van wat wij weten van het tegenwoordige werk dat de Heer doet en waar het toe leidt en welke plaats wij daarin innemen enzovoorts. En dat is van belang om te weten. Toch? Dat weet je ook. Dat het werk van de Heer vandaag is niet de terugverzameling van het Joodse volk, laat staan van Israël, de opbouw van Jeruzalem, de ondergang van de Filistijnen of iets dergelijks. Weet je veel, ik roep maar wat geks. Nee, dat is pas aan de orde in de wederkomst van Christus, want in onze dagen roept hij zich, verzamelt hij zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat wil zeggen, het is niet gebaseerd op de Joden, maar het komt voort uit niet-Joden, uit de heidenen, uit Lo-Ami. En dat is meer specifiek dan Israël, maar niet Juda. Heb u dat nog? Ik weet dat dit een onvolledig verhaal is, maar dat is het probleem altijd met dit soort nieuwtestamentische beelden. Je moet ze herkennen. Maar dat betekent dat je de belofte Gods uit het Oude Testament moet kennen. We weten wat God beloofd heeft te zullen doen. Wat God geprofeteerd heeft dat gebeuren zal enzovoort. En dan begrijp je uit deze nieuwtestamentische uiteenzettingen hoe dat in zijn werk gaat. En dat dat inderdaad nog steeds actueel is in onze dagen waarin de Heer zich officieel verbergt. Maar we weten ook dat als hij verschijnt in de toekomst, zal het niet zijn om iets aan zijn kerk te doen of iets dergelijks in de wereld. Nee, dat is om zijn koninkrijk alsnog te vestigen over alle volkeren der aarde. Beginnend uiteraard bij Israël. En binnen Israël is de volgorde eerst Juda en dan Jozef. Als het over zijn koninkrijk gaat. Maar in onze dagen gaat het niet om de openbaring van zijn koninkrijk. En dus is het eerst Jozef en dan Juda. Het gaat over het nieuwe verbond. Dan staat de volgorde in de Bijbel ook daadwerkelijk andersom. Maar daarover hebben wij het dan wel weer een volgende keer. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen en ons te mogen verdiepen. Niet in onze eigen omstandigheden, maar in bijzonder in uw omstandigheden. Dat wil zeggen in uw werk. Uw werk dat u tevoren bepaald hebt en vastgelegd hebt in uw raad. Ook vastgelegd hebt in dat woord dat u ons hebt nagelaten, zodat we uit dat woord, uit dat profetisch woord dat zeer vast is, u leren kennen uit uw woorden, uit wat u gesproken hebt, uit wat u gedaan hebt in het verleden, maar daarmee ook mogen begrijpen wat u in het heden doet en in de toekomst alsnog zult doen. Wij danken u daarom dat we onze hoop en verwachting mogen stellen op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Mogen uitzien naar de wederoprichting aller dingen die de profeten genoemd hebben. Mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk en daarmee mogen zien daadwerkelijk dat aan u alle dingen onderworpen zijn in hemel en op aarde. Wij danken u voor het voorrecht in dat besef te mogen leven, weliswaar in een duistere wereld, maar aan de andere kant als uw kinderen met een hemelse roeping en erfenis. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade. Om Christus wil. Amen.